U hebt al twee keer mogen horen over Jona. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 zijn behandeld. En nu is hoofdstuk 3 aan de beurt. En dan gaan wij intussen lezen hoofdstuk 3 vanaf vers 1. En daar staat het volgende. Bij mij, in mijn Bijbel staat daarboven Jona te Nineveh. Vers 1. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op, ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had te zullen doen, hen te zullen aandoen, en hij deed het niet. Tot zover. Het derde hoofdstuk, ik heb het hele hoofdstuk gelezen. In Jona 1, vers 1 en 2, daar staat het volgende. Even om de gedachten te bepalen, even terugkijken. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Dat zijn de eerste versen van dit boek. Van het boekje Jona, en zij beschrijven de situatie en ze zetten ook meteen de toon. In Jona 2, het eerste vers, daar staat: toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Jona is terechtgekomen in het binnenste van de vis, een grote vis, een zeemonster, nadat hij ongehoorzaam was en zijn eigen weg koos. Hij gaat niet naar Nineveh, maar via Javo, dat is Joppe of Jaffa, naar Tarsis, een havenplaats in Zuid-Spanje aan de Atlantische Oceaan. Paulus kwam uit Tarsus, dat is in Zuid-Turkije, de hoofdstad van de Romeinse provincie Cilicië, waardoor Paulus een Romein was. Hij werd daar geboren. Maar de Heere God greep in het leven van Jona. Jona 2 vers 10 daar staat: toen sprak de Heere tot de vis. Hij spuurde Jona uit op het droge. En met dit vers eindigt hoofdstuk 2. Nadat er heel veel is gebeurd in het leven van de profeet Jona. In hoofdstuk 3 krijgt Jona opnieuw een kans. Een herkansing. Om te gehoorzamen aan de Heere God. En om zijn opdracht alsnog uit te voeren. En dan zijn we bij Jona 3. In het eerste vers daarvan luidt als volgt, u mag het meelezen met mij. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Nadat Jona had gezondigd door letterlijk zijn rug naar God toe te keren en vervolgens 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster is, krijgt hij een nieuwe kans. Je kunt je afvragen, is dit een beeld van mijn situatie? Ook ik stond met de rug naar God toe. Door mijn zonden en ongehoorzaamheid was het contact met God verbroken. Zoals er voor Jona geen andere weg overblijft dan de dood, zo was ook voor ons de enige weg om met Christus de dood in te gaan. Zoals de vis Jona na 3 dagen moest prijsgeven en uitspuwde op het droge, zo hebben wij in Christus de dood overwonnen, om in hem het nieuwe leven te ontvangen. Een nieuw begin, helemaal blanco, uit genade. Ook wij hebben de opdracht om God te gehoorzamen en hem te verheerlijken, om zijn liefde en genade te verkondigen. Maar Jona is al een gelovige, een dienstknecht van God, een profeet zelfs. Dan is het anders. Jona 1, vers 9 en 10, dat hebt u al lang gelezen, daar staat het volgende. Hij zei tegen hen, dat zijn de man op de boot, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. In vers 10 daar staat, toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Zo staat het in vers 10. Jona geeft zijn visitekaartje af met wie hij vertegenwoordigt, wie hij is. Een visitekaartje geef je normaliter af met enige trots. Hij zegt ook iets, zo'n visitekaartje zegt ook iets over je opdracht. Over je roeping en over je verantwoordelijkheid. Jona doet dat vanuit een hoogmoedige houding. Weet je wel wie ik ben? Dat is zijn houding naar de zeelui. Maar zijn visitekaartje komt niet overeen met zijn opdracht en zijn houding. Hij is een leugenaar. Een misleider, misschien wel een oplichter. Door de zonde van Jona is er een zware storm die grote schade toebrengt aan het schip, aan de bemanning en aan de lading. God grijpt dan zelf in met de vermaning, met tucht, met correctie om Jona weer in het rechte spoor te krijgen. God is genadig. Hij zoekt Jona op. Zoals hij ook Elia onder de bremstruik opzoekt. En Petrus naar de verlogening. En hij duwt Jona weer de goede kant op. In de eerste hoofdstukken van Exodus zien we ook Mozes die alleen maar dwars ligt. En tegenstribbelt als God hem roept. En hem zijn opdracht geeft. En ook Jona moet de opdracht van de Heere uitvoeren. Want God heeft de redding van de inwoners van Nineveh op het oog. Dan vers 2 van hoofdstuk 3. Daar staat het volgende. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Jona is een profeet in Israël. Maar nu moet hij naar een ander volk. Een vijandig volk. De meeste profeten in Israël moeten het oordeel van God aankondigen. Maar Jona, verlossing en overwinning. Jona's profetieën komen uit. God betoont zich een genadig God voor Israël. En Jona moet dat aankondigen. Een blijde boodschap. In 2 Koningen 14, vers 24 tot 27, daar staat over een profetie van Jona, het volgende. En het gaat over Jerobeam de tweede. Hij, dat is Jerobeam, deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij bracht ook het gebied van Israël, van Lebo Hamat tot de zee, van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona. Daar heb je hem. De zoon van Amittai. De profeet uit Gat Hefer. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was. Dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was. En dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Dat gebeurde daarvoor. Jona mocht een blijde boodschap brengen, een boodschap van bemoediging aan zijn eigen volk. Maar hier was het anders. Jona moest naar Nineveh. In vers 3 staat het volgende. Toen stond Jona op en hij ging naar Nineveh. Overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. Als God een plan met je heeft, dan vraagt hij niet naar jouw voorkeur of naar jouw interesses. Hij vraagt niet wat je graag doet. Hij heeft het zelf al voorbereid en hij geeft jou die opdracht. En die moet je uitvoeren. En je mag rekenen op zijn hulp en op zijn leiding. En dan gaat Jona inderdaad naar Nineveh. Ongeveer 770 voor Christus speelt dit. Zoals de Heere hem heeft opgedragen. Onduidelijk is waar Jona aan land is gekomen. Ik neem aan dat de grote vis niet de Tigris is opgezwommen en Jona daar heeft uitgespuugd. De boodschap die Jona moet brengen is anders dan die hij daarvoor in Israël moest brengen. Toen was het een boodschap van verlossing en overwinning. En een God die genadig is. Als je dienstbaar wilt zijn aan de Heer, zul je er niet alleen leuke en gemakkelijke opdrachten krijgen. Dienstbaar zijn aan de Heere betekent dat je niet zelf je opdrachten kunt uitkiezen. Dus niet alleen de krenten uit de pap. Niet alleen de boodschappen brengen waarmee je jezelf populair kunt maken. Ook hierin is God soeverein. Nu moet Jona, nota bene aan een vreemd, vijandig volk, het oordeel aankondigen. Terwijl hij weet dat God een genadig God is. Wat schiet hij daar zelf nou mee op? En dat is Jona's probleem. Stel je voor dat zijn profetie niet uitkomt. Dat het oordeel niet komt, omdat God genadig is. Wat blijft er dan over van Jona's geloofwaardigheid, van Jona's profetisch gezag en van zijn status? Hij maakt zich belachelijk. En Jona denkt aan zichzelf, niet dienstbaar aan God, maar egoïstisch, eigenzinnig en hoogmoedig. En dan vers 4. Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En dan staat hij inderdaad voor de poort van Nineveh. Nineveh ligt in Irak, aan de Tigris. Babel en Nineveh waren om beurt een hoofdstad van Assyrië. En dan gaat hij de stad in, met de boodschap van God zelf. Hoe zou hij dat gedaan hebben, vraag je af. Zou hij het uitgeschreeuwd hebben? Of zou hij hebben gemompeld? Zou hij op de drukke pleinen zijn geweest? Of in achterafstraatjes? De omtrek van Nineveh, gemeten langs de stadsmuur, schijnt ongeveer 96 kilometer te zijn geweest. 3 dagreizen. En de middenlijn, 32 kilometer. Dus 1 dagreis. Hij gaat 1 dagreis verder de stad in. Uitgaande van deze getallen, dus de hele stad door. Als vergelijking, Abraham deed er 3 dagen over om lopend van Berseba naar Moria te gaan, om daar Isaac te offeren. Een afstand van ongeveer 100 kilometer. 3 dagreizen. Nineveh heeft 40 dagen de tijd om het oordeel van God te ontkomen. Het getal 40 duidt op onderwijs, op tucht, op beproeving van God. Denk aan Mozes, die 40 jaar in Egypte was, aan het hof verbleef. Die 40 jaar kleinvee in de woestijn hoedde. En 40 jaar met Gods volk door de woestijn trok. En de Heere Jezus zelf was 40 dagen in de woestijn om verzocht te worden. De Heere zorgt er in ieder geval voor dat zijn boodschap goed overkomt en begrepen wordt. En dan is het aan de inwoners van Nineveh wat zij met die boodschap doen. Of zij die naast zich neerleggen of niet. En zoals de Heilige Geest de mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel, zo moet Jona als roepstem van God de zonde bekendmaken en het oordeel aankondigen. En dan vers 5. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vasten uit, trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. De mensen van Nineveh trokken zich de boodschap van Jona aan. Nineveh was een stad die heel knap was gebouwd en bijvoorbeeld ook hangende tuinen had, zoals Babel dat had. En de wetenschap in Nineveh stond op een hoog niveau. Er was een grote bibliotheek met bijvoorbeeld duizenden kleitabletten. In de stad was veel waarzeggerij, afgoderij en occultisme. Denk maar aan de geschiedenis in Daniël, die we lezen over Nebukadnezar en Belshazzar. Het was in Babel, maar ook het Assyrische Rijk. Nineveh, dat betekent de woonplaats van de godin Nina. En Nina is de vruchtbaarheidsgodin. En ik druk mij netjes uit. En ze kon de toekomst voorspellen en dromen verklaren. En ze staat afgebeeld als een slang of met slangen. In de eeuwen daarvoor zijn er ook steden totaal verwoest. Denk aan Sodom en Gomorra. Denk aan Jericho. En dat kan men geweten hebben. Blijkbaar gaat het geweten spreken. En men luistert ernaar. Ze negeren het niet. En er wordt gevast en gerouwd door groot en klein. Vers 6. Daar staat: toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. Blijkbaar maakt de boodschap van Jona zoveel indruk op de koning dat hij het zich aantrekt. Dat wil zeggen, hij verootmoedigt zich en trekt zijn statiegewaad uit en hij rouwt. Hij geeft er uiting aan door een rouwgewaad aan te trekken en in het stof te gaan zitten. Of Nineveh toen de hoofdstad was van het Assyrische Rijk, is niet zo duidelijk. En of de koning een rijksvorst was of een stadsvorst, is ook niet zo duidelijk. Het is ook niet belangrijk. Het gaat om zijn houding en om zijn reactie. Waarschijnlijk was het Salmanasser de vierde, u mag die naam vergeten. Later, onder de bekende koning Sanherib, en die zult u wel kennen, was Nineveh wel de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En vers 7. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten niet grazen en geen water drinken. Dan neemt de tamtam van de koning de boodschap van Jona over. Nee, het is de boodschap van de Heere, de Heere God. Door hem over de hele stad te laten uitroepen en omroepen, zodat iedereen het hoort en er gevolg aan moet geven. En gevolg aan geven, of dat niet doen, kan in het verborgene. Niemand die het ziet. Zo is het ook met ons. We kunnen heel stil christen zijn, zodat we niet opvallen en er ogenschijnlijk geen verschil is met niet-christenen. In vers 8. In vers 8 staat het volgende. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Maar dat is niet voldoende. Men moet zichtbaar uiting geven aan zijn verootmoediging en bekering. Ieder van zijn slechte weg. Dat wil zeggen dat het een persoonlijke zaak is. En niet zomaar een gebaar, omdat iedereen dat doet, maar persoonlijk en krachtig roepen tot God. Het uitschreeuwen tot God. En dan vers 9. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Dat was de boodschap van de koning. Ze zijn zich bewust dat het oordeel dat is aangekondigd en dat het grote gevolgen zal hebben voor mens en dier. In de stad die mensen door een zware aardbeving, die misschien door een zware aardbeving wordt getroffen en ondersteboven wordt gekeerd, zullen ze omkomen. Tenzij God barmhartig is en zijn brandende toren laat varen. Ze beseffen dat ze schuldig zijn en zijn overgeleverd aan de goede tierenheid en genade van God. Vers 10. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dan ziet God dat zij zich bekeren van hun slechte weg. In de NBG-vertaling staat hoe zij zich bekeren. God ziet het zelf. Het is niet zo dat Jona aan God verslag moet uitbrengen over het resultaat van de boodschap die hij moet verkondigen. Jona hoeft zich daarvoor ook niet op de borst te slaan, want het is niet zijn verdienste. De opdracht aan Jona is, zoals in vers 2 staat, sta op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Niet meer en niet minder. Jona hoeft het resultaat ook niet af te wachten. Het gaat hem verder niet aan. Het is een zaak tussen de Heere God en de inwoners van Nineve. Jona staat er buiten. Hij moet, als een dienaar die de Heere vreest, doen wat op zijn visitekaartje staat. En doen wat zijn opdracht is. En dan gebeurt wat Jona al gevreesd had. De stad wordt niet omgekeerd, omdat de boodschap van God duidelijk is. De mensen bekeren zich tot God, die zich aan hen een genadig God betoont. En daar gaat Jona's geloofwaardigheid en zijn gezag en zijn status als profeet. Dat past niet in zijn plaatje. Hier is geen eer aan te behalen. En hij heeft het wel geweten. Er zijn meer voorbeelden van personen in de Bijbel die niet blij zijn met de opdracht die ze van God krijgen. Ik noemde al even Elia. De Heere geeft hem een grote overwinning. Maar Elia slaat zichzelf op de borst en wordt dan bang voor Izebel en vlucht de woestijn in onder een bremstruik. En daar bidt hij om te mogen sterven. En die versen uit 1 Koningen 18 wil ik graag met u lezen. 1 Koningen 18 vanaf vers 36. Eén Koningen 18, 36e vers. De geschiedenis die kent u vast, het is goed om nog eens te lezen. 1 Koningen 18 vers 36. En het gebeurde, toen men het graan overbracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Dat is de geschiedenis dat het niet regende en dat Jona bad om regen. En het enorme altaar wat gebouwd is voor de afgod. Ik ga nu verder met vers 37. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u de Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Vers 38. En toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. Vers 40. Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. En ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Een gruwelijke geschiedenis die enorm veel indruk op Elia gehad heeft. En dan gaat 1 Koningen 19 verder met vers 1. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. En toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Een dreigement. En toen hij dat zag, stond hij op. Hij vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Vers 4, hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in. 30 kilometer hebben we net gezegd. Hè? En hij ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. En hij zei: Het is genoeg, neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op en eet. De Heere God laat je niet zitten. Die laat je niet in de steek, maar hij zoekt je weer op. Hij moedigt je weer aan. En hij bepaalt wanneer jouw taak erop zit. En dan vers 9. Hij, dat is Elia, ging daar een grot in, overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? God legt de vinger bij Elia op de zere plek. En dan wordt de oorzaak van zijn moedeloosheid duidelijk. Hij was zelfvoldaan en voelde zich tekort gedaan. In vers 10 staat: Hij zei: Ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Als je werkt in opdracht van de Heere God, dan is er geen verdienste. Dan hoef je niet op de borst te slaan. Dan mag je alleen maar dienstbaar zijn. En dat ligt ons mensen niet zo. Zelfs de grote godsmannen in de Bijbel blijken daar moeite mee te hebben. Nou, tot zover.